Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze dienst waarin dominee De Boer uit Dokkum voor zal gaan. Ook een welkom aan de gasten onder ons en hen die thuis met ons meeluisteren. De organist van morgen is broeder Arend-Jan Wening. De collecte is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar Arie en Aukje van de Hoek die gisteren hun 25-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Komende woensdagavond vergadert de kerkenraad, aanvang 7:30. Zo de Heere wil, is er volgende week zondag een dienst om 10:00, waarin dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen hoopt voor te gaan. Dit is tevens de slotzondag van het seizoen. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 122, vers 1.
Ook ik zeg goedemorgen gemeente. Mijn naam is Arend-Jan De Boer, dagorganist. Wij delen een voornaam en ik sluit graag aan bij de wens mogen de Heere ons samen een goede en gezegende eredienst geven. Laten wij beginnen met stil gebed en na votum en zegengroet het klein Gloria uit de evangelische liedbundel 254 zingen. Maar eerst nu stil gebed. Gemeente, wij belijden dat we afhankelijk zijn van de Heere en dat doen we met de volgende woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit opgeeft waar hij aan begonnen is. Namens die God mag ik u groeten. Genade en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus onze Redder en van de Heilige Geest onze Helper die ons één wil maken. Met God en met elkaar. Amen. Laat ieder zeer een goedheid prijzen zijn liefde duurt in eeuwigheid. Psalm 118, vers 1 willen we nu samen zingen. Dezezelfde psalm, het tweede vers, na de genadeverkondiging. Psalm 118, vers 2, na de genadeverkondiging. Onze Vader in de hemel bewijst zijn genade in overvloed aan allen die hem daarom vragen. Als u eerlijk uw schuld hebt beleden en met vertrouwen een beroep hebt gedaan op het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus, mag u erop rekenen dat al uw zonden werkelijk door God vergeven zijn. Als u echt met uw zonden wilt breken en oprecht de hulp van de Heilige Geest verlangt om God en uw naaste lief te hebben, mag u verwachten dat God uw gebed verhoort en u zijn geest geeft. Dat verzeker ik u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we samen luisteren naar de woorden van het verbond, de wet die de Heer ons in Exodus 20 geeft. Ik lees u die voor uit de herziene Statenvertaling. Daarna zal ik u voorgaan in gebed om verlichting met de Heilige Geest. En laten we daarna, na dat gebed, zingen uit dezezelfde psalm weer. Psalm 118, het vijfde vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte en wat daar verder volgt. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft dat samengevat in het bekende dubbelgebod van liefhebben. De Heere, onze God, liefhebben met alles wat in ons is. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede gebod daaraan gelijk is, is het gebod dat we elkaar zullen liefhebben zoals we zelf lief gehad willen worden. En Paulus, gedreven door Gods geest, zegt: wie lief heeft, die vervult de wet. Ik ga u voor in gebed. Vader in de hemel, Heere onze God, dank u wel dat wij elkaar hier vanmorgen mogen ontmoeten. Gemeenteleden die elkaar al heel lang kennen, voorganger en gemeenteleden die zomaar opeens bij elkaar zijn. Maar toch mogen we samen delen dat we in u geloven, dat we u mogen erkennen als onze schepper. Maar dat u na de schepping, ook na de zondeval, in uw goedheid nog steeds alles door uw raad en door uw eeuwige goddelijkheid wil blijven onderhouden. En die voorzienigheid van u, Heere, we mogen het steeds weer zien. U geeft ons ook deze zondag weer. U geeft de weken. U geeft elke morgen het licht, eten en drinken. We krijgen het allemaal van u. Dank u wel daarvoor. En we danken u dat we daarmee heel veel mooie en goede dingen kunnen doen. Voor u en voor elkaar, voor de mensen om ons heen. Maar we belijden u ook, Heere, dat het allemaal niet volmaakt was. En we vragen u, Heere, terwijl we onze zonden belijden, vergeef ons onze zonden alleen door het lijden en sterven van uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat hij voor ons naar het kruis wilde gaan. En het daar heeft uitgeroepen: het is volbracht. Er is betaald. En dat hij toen weer naar de hemel mocht gaan. Mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zijn geest, Heere, heeft hij ook uitgezonden. En daar bidden we ook om, de verlichting van uw geest in ons leven. Hier vanmorgen heel concreet, geef krachten om uw woord te spreken, om er naar te luisteren, om het te geloven, om er door gebouwd te worden, om er door gevoed te worden. Dank u wel dat we deze dienst hier vanmorgen mogen houden. Wilt u met ons zijn in het kerkgebouw? En als deze dienst wordt uitgezonden, nu of later, Heere, mensen die dat meemaken, dichtbij of veraf, wilt u met ons allen zijn en maak ons samen één in uw Zoon, Jezus Christus. Ga zo met ons en geef ons het goede uit uw vaderhand. Hoor ons bidden, alleen om Christus wil. Amen.
Oh,
De lector zal vanmorgen lezen 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 12. En laten we daarna zingen uit Psalm 34, het eerste en het vierde vers. Psalm 34, vers 1 en vers 4, nadat de lector met ons gelezen heeft 1 Petrus 2, vers 1 tot 12.
Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Opdat indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen, uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een huis tot een die offers brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen, de uitverkorene en voor u dan die gelooft is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geldt de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen die aanstoots en een struikelblok voor hen, namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich met zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op tot als bijwoners en vreemdelingen. U die onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er van hen omgezien wordt.
danken mevrouw de lectora voor de schriftlezing. En daaruit is ook de tekst genomen, de verzen 1 tot en met 3. En daar mag ik u vanmorgen het woord van de Heer over bedienen. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt. Zou ik mogen vertalen, omdat u geproefd hebt, dat de Heere goedertieren is. Tot zover de tekst voor de verkondiging, onder het thema graag goed voedsel. Laten we na de preek zingen uit gezang 75, en daarvan de verzen 1, 3 en 7. Gezang 75, de verzen 1, 3 en 7, na de verkondiging van Gods woord. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat eten wij vandaag de dag allemaal? Er is meer aandacht gekomen voor goede voeding. Je kunt tegenwoordig horen dat suiker, ja, daar staat het woordje te voor, maar te veel suiker, en daar kan alcohol van gemaakt worden, of zout, dat nou niet zulke gezonde voedingsmiddelen voor ons zijn. Dan kun je problemen mee krijgen en huisartsen die schrijven dan allerlei middeltjes voor en dan kun je weer door. Maar er is ook tegenwoordig wel meer aandacht gekomen voor de vraag van, ja, maar zou je wel naar die huisarts toe moeten om de symptomen te bestrijden? Zou je niet veel meer de oorzaak moeten aanpakken? En dat is, kijk eens naar wat je eet. Is dat goed voedsel of is dat niet zo goed? En dan begrijpt u, wij komen niet in de kerk. En dat zal de bedoeling van Petrus ook niet geweest zijn om, ja, een soort schijf van vijf te gaan delen. Daar is het hier natuurlijk niet de plek voor. Dan moeten we een algemene lezing houden. En toch, Petrus gebruikt deze woorden wel van melk, goede voeding. Het zijn beelden. En eigenlijk heeft onze heiland Jezus Christus ook met beelden gewerkt. Heel vaak noemen we dat gelijkenissen. Maar hij gebruikt bijvoorbeeld het beeld van de wijnstok. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken, de takken die eraan zitten. Nou, dan kijk ik naar ons en dan denk ik van, ik zie geen takken. En ik vind mezelf ook geen tak. Nee, maar het gaat om het idee erachter, om het voorbeeld. Als je aan hem verbonden blijft, dan komt er via die wijnstok het goede naar die ranken. En dan kunnen die ranken ook vruchten voortbrengen, vruchten dragen. En zo ook met bijvoorbeeld kinderen. De Heer Jezus die zegt, jullie moeten worden als de kinderen om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Worden als kinderen. Nicodemus die kreeg daar ook al een keer onderwijs over, dat hij opnieuw geboren moest worden. En hij zei, hoe kan ik dan weer opnieuw in de buik van mijn moeder gaan? Dat kan toch helemaal niet? Nee, maar de Heer bedoelde daar iets mee. Kinderen, die zijn afhankelijk van hun ouders. Die vragen naar de dingen die je in dit leven wel en niet moet doen. Tuurlijk, ik weet ook wel van een puberteit en van Sturm und Drang en noem allemaal maar op. Maar ja, kinderen zijn toch degene die bij hun ouders aankloppen. Ze zijn van die ouders afhankelijk. En dat wil de Heere nou ook in dat beeld met die kinderen duidelijk maken. Jullie moeten afhankelijk zijn van God. Je moet het van hem verwachten. Je moet naar hem vragen. Naar hem en naar zijn sterkte zingt een van de psalmen. Je moet je kracht dus van God verwachten. Je voeding van God verwachten. En dat zit eigenlijk ook hier in 1 Petrus 2. Waar Petrus zegt, jullie moeten verlangen naar de goede melk. Jullie moeten verlangen naar de goede voeding. Graag goede voeding. En als we dan de tekst bekijken en we beginnen bij vers 1, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat Paulus daar in vers 1 vooral een oproep doet. Van breek nu met bedrog, met onzuiverheid, met kwaadsprekerij, een oproep om je te bekeren. Maar als je de Griekse tekst letterlijk bekijkt, dan zou je ook mogen vertalen gebroken hebbende, met al die verkeerde dingen, komma, en dan vers 2, verlang dan naar de goede voeding. En dat heeft wel wat voor in het redenbeleid. In hoofdstuk 1 schrijft Petrus zijn brief aan de mensen in Pontus, Galatië, Cappadocië. Ja, dat zijn de provincies tegenwoordig in Turkije. Die waren nog maar net begonnen als gemeente. Die hadden zich bekeerd. Jaar of 20, 30 waren die gemeentes oud. En ze werden nu vervolgd omdat ze christenen waren geworden en niet meer meededen met datgene wat er in de stad of het dorp gewoon was. Ze braken met de tradities. Ze deden niet meer mee met die verkeerde dingen en ze werden dus vervolgd. En dan bemoedigt Petrus ze, niet met van joh, het valt allemaal wel wat mee of zo, maar hij zegt, door de Heer Jezus Christus mogen jullie wedergeboren zijn tot een nieuwe levende hoop. Jullie mogen een levende hoop hebben, een hoop die werkelijk in je leven iets betekent. Dat is het eerste gedeelte eigenlijk van 1 Petrus 1. En dan in het tweede gedeelte, daar werkt Petrus dat wat meer uit in de zin van God is niet alleen maar een God die wat geeft, maar God is ook een God die wat vraagt. Hij zegt, nu jullie God aanroepen als Vader, door de Heer Jezus Christus, nou, erken hem dan ook, heb dan ontzag voor hem, de vreze des Heren. En wees vreemdeling in deze wereld. Niet dat je je vreemd en raar moet opstellen, maar dat je wel moet zeggen met al die dingen die deze wereld doet, niet naar het woord van de Heren, daar wil ik niet aan meedoen. En als hij dat dan gezegd heeft, dan zou het logisch zijn in hoofdstuk 2 dat Petrus gaat zeggen hoe je dat dan moet doen. Om dan vers 1 opnieuw te vertalen met een oproep om te breken met de zonde, om je te bekeren, ligt dan eigenlijk niet zo voor de hand. Het ligt veel meer voor de hand om te zeggen, oké, nu hebben jullie gebroken met die zonde. En jullie hebben het moeilijk, want jullie worden vervolgd. Maar God vraagt wel van jullie dat jullie ontzag voor hem hebben. Nou, hoe doe je dat dan? En dan zegt hij, nou, dan moeten jullie verlangen naar, ja, vroeger stond daar de redelijke, onvervalste melk. Jullie moeten goede voeding tot je laten komen. En dan kijk ik maar naar mezelf en ik leg het als vraag aan u voor. Hoe kan dat nou? Als dat woord van God nou zo belangrijk is in ons leven, dat we daar dan soms maar zo weinig aan toekomen. Dat we het allemaal wel weten, dat het misschien allemaal wel oppervlakkig is geworden. Zou dat niet de reden zijn dat Paulus dit tegen die gemeenten daar in het huidige Turkije schrijft? Die zijn een generatie lang onderweg. De volgende generatie die moet het overnemen. Maar die krijgt misschien toch niet helemaal het goede voorbeeld. Mensen hebben 20, 30 jaar lang in de kerk gezeten. Ja, nu worden ze wat vervolgd en ja, nu laten ze het er een beetje bij zitten. En dan bemoedigt Petrus ze. Dan zegt hij, je moet dat verlangen weer krijgen. Dat verlangen naar dat woord van God. En dat verlangen naar God, dat is weggedrukt. En hoe zou dat nou komen? Bij ons in de kerk, ik werd aangekondigd bij de kant van Dokkum. Ik zeg er nog even bij, moet een streepje bij Driesem, Dokkum Driesem. Maar de kerk staat in Wouterswaard, in Wolterswoord. Daar wordt 11 mei een lezing gehouden van de Nederlandse Patiëntenvereniging, het jaarthema. En dat wordt door dominee J. Belder gedaan onder het thema van burn-out, streepje werkdruk. En het blijkt zo te zijn dat niet alleen de 40ers en 50ers onder ons heel veel te maken krijgen met burn-out, maar dat ook al bij de 20ers gaat spelen. Kennelijk is er iets in onze samenleving, in onze maatschappij, dat we enorm onder druk komen te staan. Je moet elke minuut in rekening brengen. Je moet productief en effectief zijn. Je moet concurreren. En eigenlijk moet je ook een beetje beter zijn dan anderen. Vroeger schreven wij een cv met, ja, ik ben nog niet zo goed, ik wil wel graag leren. En dit en dat gaat me nog niet zo goed af, maar wellicht met wat hulp kom ik een heel eind. de cv's tegenwoordig zijn. Ik ben opgeleid en ik kan dit en dit zijn mijn successen en ik ben geweldig. Als jullie mij niet nemen, nou, dan is het aan jullie dat jullie het niet goed doen. Wat is dat nou in onze samenleving? Zou dat een oorzaak kunnen zijn dat we dan vol zitten? De hele week is onze harde schijf, je zou kunnen zeggen van binnen dat gevoelsleven, dat denkleven, dat zit vol met van alles en nog wat. En als je dan hier in de kerk komt, dan is er nog maar heel weinig ruimte op die harde schijf over om het woord van God te ontvangen. Maar niet alleen in de kerk, ook in je elke dag leven. Elke dag, ja, is het even snel bij het brood eten en zo, en nou, even heel snel. Het schiet er zo vaak bij in. En de Heer Jezus heeft eens een keer gezegd, jullie moeten niet oordelen, want anders wordt er over jullie geoordeeld. Het oordeel wat jullie toepassen voor anderen, dat zal toegepast worden voor jullie. Maar in zo'nzelfde situatie zegt hij ook, de maat waarmee jullie meten, is de maat waarmee je toegemeten wordt, toegemeten krijgt. En hij bedoelt daar gezien die situatie mee, als jij vol zit met van alles en nog wat, maar een heel klein beetje ruimte nog hebt en je komt hier naar de kerk, dan zou je kunnen zeggen, je meet eigenlijk met een kleine maat. Je neemt maar een, nou ja, je zou het zo kunnen zeggen, je neemt maar zo'n vingerhoedje, dat neem je mee. Ja, dan ontvang je in de kerk ook weinig. Je hebt weinig verwachting, je hebt weinig verlangen. Want je denkt ondertussen al aan hoe het verder moet met dit en dat en zus en zo. Kijk, en als dat nou eens een keer gebeurt of een paar keer, en we hebben het ook niet over mensen die zo in de moeite zitten dat ze niet anders kunnen, maar het gaat om ons eigen begeren. Wij willen meer en meer en meer. En je zou even kunnen denken dat Petrus het ook over meer heeft. Want hij zegt het dan dus wel, hè, van je moet verlangen naar die melk, zodat je mag groeien. Geestelijke groei. Oh, dus toch groei. Dus toch meer. Dus toch groter. Ja, maar dat is een rare gedachte. Want als je zegt, ik groei geestelijk, dan word je zelf eigenlijk minder. Dan word je zelf eigenlijk kleiner. En dan schrijf je niet een cv met, kijk, ik eens, ik kan het allemaal zo goed. De Heere wil mensen die tegen hem zeggen, Heere, wij kunnen het uit onszelf helemaal niet zo goed. En ik doe toch af en toe weer naar tegen die broeder of zuster of die collega op het werk. En eigenlijk ben ik toch stiekem een beetje bezig met mezelf wat op de plaat te zetten. Heere, ik wil graag geestelijk groeien. En daar hoort dat gedrag niet bij. Daar hoort het gedrag bij, u leidt mijn leven. En wilt u mij maar de krachten geven om de dingen te doen die ik moet doen? Vroeger stond er, zei ik al, redelijke onvervalste melk. Ja, ik hoop niet dat ik daar iemand in de gemeente pijn mee doe. Dat is altijd met een beeld natuurlijk zo. Gelijk een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt de Heer ons met erbarmen. Ja, daar zijn ook onder ons vaders die dingen doen die niet zo goed zijn. We zijn zondige mensen. En toch mag je dat beeld dan wel gebruiken. En dat is ook met dat beeld van pas geboren, nieuw geboren zuigelingen. Er zijn onder ons mensen die dat niet meemaken. Met name natuurlijk zusters van de gemeente. Nooit zwanger geweest en zullen ook nooit zwanger worden. Nou, dat kan soms best pijn doen. En wat is het goed om dan samen een gemeente te zijn, dat als je die pijn bij een ander voelt en die ander laat dat toe dat dat mag en kan, dat je hem ook troost, dat je ook om hem geeft. Maar ondanks die moeite is het wel een mooi beeld. En laten we wel wezen, degene die wel een kind van de Heere gekregen hebben, wat is dat toch een wonder? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat er uit iets wat je niet kan waarnemen, met het oog, daar heb je een microscoop voor nodig, dat er een compleet kind tevoorschijn komt. Compleet kind. Wat een wonder. Wat mag je daar verwonderd over zijn? Maar tegelijkertijd, wat is zo'n pasgeboren kind kwetsbaar? Daar ligt het dan. Maar als niemand daar zorg aan zou besteden. Nou ja, ergens in Ezechiël kom je dat ook tegen. Een pasgeborene, weggeworpen langs de kant van de weg. De navelstreng nog niet eens goed afgebonden. De Heere zegt, zo zijn jullie. En als ik niet langskwam en als ik jullie niet verbond en schoonmaakte en verzorgde, dan zouden jullie verloren zijn. En hier gebruikt Petrus dat beeld nou van zo'n kwetsbaar kind wat zorg nodig heeft. En die mag er dan ook zijn, dat verlangen naar die redelijke onvervalste melk. Redelijk. Misschien dat iemand van ons op de boekenplank de dogmatiek heeft staan, ik meen van Floris W. Bakels, de redelijke godsdienst. Dat komt uit Romeinen 12 weg, waar Paulus zegt, jullie moeten je krachten, je lichamen letterlijk, jullie moeten je lichamen tot een dankoffer aan de Heere offeren. Dat is jullie redelijke godsdienst. Hij bedoelt niet dat wij onszelf moeten doden of zo, onszelf moeten opofferen. Maar wel dat je jezelf geeft, je krachten, je mogelijkheden geeft voor de Heere, voor zijn dienst. Wat het tweede gedeelte van 1 Petrus was. Als je hem aanroept als vader, dan is God niet alleen maar een God die wat geeft, maar ook een God die wat vraagt. Maar dan niet afgedwongen, maar met je hart, met liefde, uit dankbaarheid. Je willen inzetten voor de Heere. En dan zegt Paulus daarvan in Romeinen 12, dat als je je zo inzet, dan is dat je redelijke godsdienst. En die redelijke godsdienst is dus eigenlijk de godsdienst die logisch is. Die past bij een leven met de Heere. En ja, dat is dan ook heel bijzonder hier in 1 Petrus 2. Het Grieks heeft logisch. Een logisch, niet vervalste melk. Logisch. Wat een wonder is dat. Dat de moeder, en ook daar zijn natuurlijk alle uitzonderingen bij, dat snap ik. Maar dat een moeder die het kind baart, ook degene is die het kind mag voeden. Ah, gemeente, komt dan niet naar boven wat de Heer ons in zijn woord zegt. In Psalm 103, hij weet waaruit wij gemaakt zijn, bereid wat maaksel wij zijn. Psalm 139, hij kent ons door en door. De Heere die ons geschapen heeft. De Heere die ons geboren heeft doen worden bij onze moeder. Is ook degene die ons dus het logische voedsel geeft. Die ons het voedsel geeft wat precies bij ons past. Hij die ons gemaakt heeft, is ook degene die ons bij de hand pakt. En ons in het leven meeneemt. Als wij maar naar hem willen luisteren. Als wij maar vollopen met dat woord van hem. Dat woord waar 1 Petrus 1 mee eindigde. Alles zal vergaan. Maar het woord van God zal blijven tot in eeuwigheid. En dat woord is u verkondigd. Wordt u vanmorgen verkondigd. En dat woord is de voeding voor ons geestelijk leven. Henk Binnendijk die zegt op zijn lezingen, mannenlezingen, broeders, hoe vaak lezen jullie per dag in de kerk? Is het een uurtje? Oké, is het een half uurtje? Nou, is het een kwartiertje? Hij zegt, als we daarmee doorgaan, dat het steeds korter wordt, dan worden we een adieu-God-generatie. Dan worden we niet meer gevoed met wat God zelf tegen ons wil zeggen. Maar dan worden we gevoed met wat deze wereld zegt. En deze wereld die zegt, meer, meer, verder, verder. Ik weet niet of u het Nederlands Dagblad ook leest. Echt zo'n van huis uit vrijgemaakte krant van vroeger. Nu wat meer christelijk breed, Nederlands Dagblad. Nou, daar stond gisteren een heel artikel in. Onze overheid loopt vast. Onze overheid loopt vast. En zou dat nou niet een gevolg zijn van het verlaten van het woord van God? Dat er geen zegen op rust. Meer, meer, meer. En uiteindelijk lopen we allemaal vast. zou de Heer daar ook zijn hand niet in hebben om ons allemaal, ook wij als kerkgangers, ons allemaal weer eens de vraag te stellen, waar leven wij nou voor? Nog meer, nog groter en soms ook wel ten koste van je naaste. Terwijl de basis is, ik las u dat voor vanmorgen, die wet van de Heer, de samenvatting daarvan, God en je naaste liefhebben. Er zijn voor elkaar, ook als je dat dan niet oplevert wat je misschien wel graag had willen bereiken. Dat is wat Psalm 25 zegt, die verborgen, die vertrouwelijke omgang, die geeft God aan wie zijn verbond, aan wie dat leven met hem ook verlangen. En dan vers 3, ik zeg, het is een van de mooiste versen uit de Bijbel. Ik zou niet conditioneel willen vertalen, als u tenminste geproefd hebt. Ik zou het veel meer als een soort aansporing willen zien. Omdat u geproefd hebt, omdat jullie geproefd hebben, hoe goed de Heer is, dat de Heer goed is. Zo staat het eigenlijk letterlijk, dat de Heer goed is. Psalm 34, proeft dat de Heer goed is. Proeven, dat is ervaren. Dat zijn die kinderen die dit leven ingaan. Onderzoek wat goed is. Nou, die kinderen die gaan op goede wegen en je bent blij als vader en moeder. Je beloont ze, je stimuleert ze. Maar ja, ze gaan ook af en toe op wegen die niet zo goed zijn. Ze onderzoeken dan de dingen en dan moet je met ze spreken over, ja, maar zo kan jij het goede niet behouden. Dat moet je niet meer doen. Dat is dom, dat is fout. Nou, zo wil de Heer ook met ons omgaan. Dat wij beproeven, onderzoeken alles wat er in deze wereld is. Maar dat we aan het goede behouden. En als vers 3 dan zo mooi is, omdat u geproefd hebt dat God goed is. Ja, dan is dat u ervaren hebt dat God goed is. Dat kent u toch in uw leven. Dat u de Bijbel leest en dan een preek luistert. Dat u een psalm zingt of een gezang zingt. In de kerk of misschien thuis. En dat je de volgende dag, de volgende week of een paar weken later daar opeens aan terug moet denken. Van ja, daar zei de Heer wat over in zijn woord. Hé, dat moet ik vasthouden. Nou, dan is dat die melk waar je naar kunt verlangen. Dat is die vertrouwelijke omgang die God geeft aan hen die zijn verbond vasthouden. Dan gaan die psalmen als psalm 103 en psalm 139, die gaan voor je leven. Hij weet waaruit wij gemaakt zijn. Hij heeft ons gemaakt. En zelfs na de zondeval, dat hij nog in zijn goedheid, door zijn eeuwige raad en voorzienigheid, deze wereld nog steeds laat draaien. Opdat een ieder die in deze wereld ons gedrag ziet, God zal mogen gaan verheerlijken. Hoe belangrijk is dus ons gedrag? Dat wij geen aanstoot geven, zodat ze zeggen, ja, dat zit daar zondag in dat kerkje, maar moet je eens kijken door de week. Nee, zegt Petrus verderop in hoofdstuk 2. Geef eigenlijk de wereld geen aanleiding om slecht over de Heere te spreken, maar geef ze juist aanleiding om goed over de Heere te spreken. En dat nadat u geproefd hebt dat hij goed is. Proeven is niet altijd lekker. Soms is proeven ook bitter. Een ervaring kan ook heel bitter zijn. Nou, zo is het toch ook met medicijnen. Sommige medicijnen zijn als snoepjes. Dan kijk je eigenlijk alweer uit wanneer de zuster naar je toe komt in het ziekenhuis om je een nieuw snoepje te geven. Maar je weet ook wel van mensen die zeggen, ja, ik ben alweer bang dat de zuster er straks weer aankomt met een glas water, met dat pilletje of dat poedertje. Ik moet er niet aan denken. Ik begin nu al verschrikkelijk. Nee, maar als het dan bitter smaakt, dan kan het wel heel goed uitwerken in je leven. En dat je dan toch misschien op het moment zelf zegt, ik wil de Heere niet meer. Ik zie de Heere helemaal niet meer. En hij ziet mij niet meer en dat je in een crisis kunt zijn gekomen. Door het verlies van je geliefde, door ziekte, door alle problemen van dit leven. En dat je dan later zegt, ja, maar dwars door die ervaring heen heb ik toch mogen proeven dat hoe bitter het ook was, de Heer wel goed geweest is voor mij. Nou, dat is wat Petrus die gemeente daar in Turkije voorhoudt. Jullie worden vervolgd, maar jullie hebben reden om God te loven, want hij heeft jullie wedergeboren door worden tot een levende hoop. En als jullie dat zien, als je hem dan aanroept als vader, dan is hij niet alleen maar de God die wat geeft, maar ook de God die wat vraagt. En hoe kun je dat ooit uitvoeren? Anders dan, Heere, geef mij uw woord, vul mij met datgene wat u mij geeft. Ja, zo lief heeft God u en mij, dat hij daarvoor de Heer Jezus Christus aan het kruis liet sterven. Het is volbracht, er is betaald. Wij kunnen niet door ons verlangen naar melk iets bij God verdienen. Verlangen naar het woord van God. Het is genade op genade. Petrus zal ongetwijfeld aan het Oude Testament hebben gedacht. In hoofdstuk 1 haalt hij Jesaja ook aan. Alle vlees is als gras. En zijn heerlijkheid is een bloem op het veld. Het vergaat allemaal. Maar het woord van de Heer blijft tot een eeuwigheid. En zo zal hij ook hier hebben gedacht aan die goede voeding, aan Jesaja. Kom, koopt, eet en drinkt zonder ervoor te betalen. Zo'n goede God hebben wij. Daar eindigt dus vers 3 mee. Omdat u geproefd hebt dat God goed is. En wie weet dat God goed is, die verlangt naar die redelijke, onvervalste melk, naar dat woord van God, dat blijft tot een eeuwigheid. En Johannes, die schrijft ook een zendbrief, die zegt, het begeren van deze wereld gaat voorbij. En degene die erachteraan lopen, die gaan voorbij. Maar wie met de Heere leeft en dat woord vasthoudt en zich daar laat vullen, die mag ook blijven tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij de Heer danken, ik zal u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, Heer onze God, dank u wel dat wij hier vanmorgen zo naar uw woord mochten luisteren. Dank u wel dat wij mogen geloven dat u de logische, de meest passende voeding voor ons hebt. Omdat wij door u gemaakt zijn, geschapen zijn. En dank u wel dat u ons ook wilt onderhouden. Geef dat we dat delen. En dat we niet wereldvijandig worden, wij beter dan zij. Maar dat we samen erkennen dat we heel veel willen. Heel veel verlangen. Wat soms het verlangen naar uw woord in de weg staat. En ook het leven met u in de weg staat. Vergeef ons onze zonden. En vernieuw ons door uw Heilige Geest. Heren, we danken u dat we in een land mogen leven waarin we zo in alle vrijheid ook onze kerkdiensten kunnen houden. Dank u wel dat we dat mogen doen onder de hoge bescherming van de overheid. Voor haar bidden wij. In het bijzonder voor het Koninklijk Huis. Dank u wel voor de verjaardag die onze koning afgelopen donderdag mocht vieren in Rotterdam. Heren, we bidden u, wilt u hem en zijn vrouw en zijn gezin zegenen, de hele koninklijke familie. Geef dat, en ieder het ook mag zien, dat als je leeft met de Heren, dan mag er zegen zijn. Dan ben je niet volmaakt. En we leggen allemaal een vergrootglas bij hem aan, dit en dat en zus en zo. Maar dat er ook dankbaarheid mag zijn. Dat hij ook zijn, misschien is het een bescheiden rol, vervult in het besturen van ons land. Laat hij ons als Nederlanders ook met elkaar mogen verbinden en blijven verbinden. Wilt u voor hem en voor zijn vrouw ook blijvend uw nabijheid geven. Heren, we vragen u, wilt u zijn met een ieder in het midden van de gemeente die het moeilijk heeft. Die door de voorbeelden in de verkondiging, in de schriftlezing getroffen is. En verdrietig kan zijn daarom. Dan smaakt het even niet zo lekker. Maar geef, Heren, dat we toch mogen proeven dat u een goede God bent. En dat we met een goede God onderweg mogen zijn. Wilt u daarom zegenen wat goed was? En wilt u vergeven wat niet goed was? Heren, help ons om in afhankelijkheid van u te leven. En geef dat we steeds gevuld mogen worden met dat goede van een goede God. Hoor ons bidden alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, in de collecte worden uw gaven nu gevraagd. En daarna zullen we ons geloof belijden en zingen uit gezang 255, de versen 1, 2, 3 en 4. Gezang 255 na de geloofsbelijdenis die na de collecte zal klinken. Laten we ons geloof belijden met de 12 artikelen van het geloof zo mogelijk staande. En daarna zingen dus gezang 255. Laat in ieder van u in zijn hart de volgende woorden met mij meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, ontvang tot slot de zegen van de Heere in geloof en vervolg uw weg in liefde en in vrede. Mogen de Heere u en jou voorspoed geven en u en jou in bescherming nemen. Mogen de Heere u en jou welwillend aanzien en zich over u en jou ontfermen. Mogen de Heere over u en jou waken en u en jou geluk en vrede geven. Thank you.